Gemeente, uw kerkraad heeft deze afkondiging voor u. Deo Volente, zondag 15 september hoopt uw eigen predikant dominee D. Breuren in beide diensten voor te gaan. In de ochtenddienst is er dan de bediening van het heilige avondmaal. In verband met de voorbereiding op het heilige avondmaal is er Deo Volente woensdagavond 11 september een kerkdienst die begint om 19:30. Na de dienst zal censura morum worden gehouden tot 21:45. Ook is er na de avonddienst van aanstaande woensdag oefenen van de tegenstem, bovenstem in de oude school. Dit met het oog op de gemeentedag van zo de Heere wil 21 september. Iedereen is van harte welkom hier Psalm 124 mee te oefenen. Deo Volente, maandag 16 september is de eerste avond van de belijdeniscategorisatie. Deze begint om 20:30 in de oude school. Dit is een oriëntatieavond waarop uiteengezet wordt wat belijdeniscategorisatie inhoudt en waarop je je vragen hierover kunt stellen. In de kerkbode vindt u en jij hier meer informatie over. Tot zover deze afkondiging. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 59, 10e vers. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden, in God wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Psalm 59, 10e vers.
Thank you.
zingen we gemeente na de geloofsbelijdenis uit Psalm 67, tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. Tweede vers van de 67ste psalm. Doen we nu in gemeenschap met Gods wereldwijde en eeuwenoude kerk belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we nu gemeente om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, heilige, almachtige, genadige en ontfermende God in de hemel. Daarmee hebben we het nog lang niet uitgedrukt wie u bent. Zo vol glorie en majesteit. Zo vol heerlijkheid, maar ook zo onpeilbaar diep in uw grondeloze barmhartigheid en ontferming voor zondaren. U hebt dat op een geweldige wijze bewezen in de zending en in de komst van uw Zoon op deze aarde, waar hij alles heeft volbracht en voldaan. Die zware schuld die wij nooit kunnen betalen met z'n allen niet. Met heel de wereld niet. Met heel uw kerk niet. Dan is het verloren. Maar u hebt het gedaan, Heer Jezus. En daardoor is er behoud. En daardoor mag het gezongen worden. Dat als u ons aan onze nood ontdekt. Ik heb in nood aan God verbonden. In hem mijn hoog vertrek gevonden. In God wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid. En dan weet u hoe we dat gezongen hebben. Want het kan zijn dat dat resoneerde met levenservaringen die we meegemaakt hebben in het tijdelijk leven. In angstige momenten. Maar ook in de geestelijke nood. Bij het geestelijk ontwaken. Als we zien wat onze situatie is van huis uit en van nature. Verloren. Een verdorven hart. Een schuld die we alleen maar meer kunnen maken. O Heere. En dan in u een hoog vertrek te vinden. Waar veiligheid is. Waar behoud is. Waar genade te vinden is. En waar vrede is op grond van die genade. Dan mogen we het weten wat dat is. In God wiens goede tierenheid zich over mij wonder heeft uitgebreid. Genadige Heere, we mochten het allen meezingen. Maar leg het bij ons allen in ons hart. Heere, u kunt dat zo maken. Door de werkingen, door de leidingen, door de overtuigingen van uw Heilige Geest. Kom met die Geest ook vanavond in ons midden. Er ligt een ernstig gedeelte voor ons open vanavond. Hoe gij gericht gaat houden over deze aarde. En over de volken op deze aarde. Volken die u veilig wil leiden. We hebben het zojuist gezongen. Maar volken die zich ook afwenden van u. Al mogen we ook weten. Van hier en daar een wonderlijke doorbraak van uw koninkrijk. En uitbreiding van uw kerk. Ook in verschillende werelddelen. Trouwe heren, dan komen wij als beschaamde Nederlanders voor uw aangezicht. Ons land en volk laat het afweten. En keert u de rug toe. En heren, we zondigen niet goedkoop. Het roept uw toorn op. Het vraagt om uw oordeel. En heren, dan bidden wij u. Ontferm u zich over ons. U zou de stad Sodom en Gomorra nog hebben bewaard. Al waren er 10 rechtvaardigen. We bidden u. Dat er zo bidders mogen zijn. Ook in deze gemeente. Bidders die bidden om het behoud. Van onze landgenoten. Van onze volksgenoten. Heren, we bidden u. Wilt u ons bewaren voor verder wegzakken. En voor verder loslaten van uw heilzame geboden. Trouwe heren, wilt u ons ervoor bewaren dat we leven bij. Ik vind en ik denk. O dat ik, heren. We smeken u. Verlos ons van onszelf. Verlos ons door Christus. Zodat het in ons mag worden. In plaats van ik, hij, gij, Heere Jezus, u, om wie het mag gaan, ook in deze dienst, we bidden u, Heere, dat het gedeelte wat we overdenken, ons mag uitdrijven naar de wijd geopende armen. Van de gekruisigde Christus. Die ons op allerlei wijze lokt en wenkt. Heren, dat het door mag dringen. Dat het ons mag raken. Geef ons behoud. Door de werking van uw Geest. Door de kracht van uw woord. Heren, leid ons in uw waarheid. En leer ons ook vanavond. En wilt u het in alles zo goed maken. Met uzelf. En geef ons zo te spreken en geef ons te luisteren. En wilt u ons allen nabij zijn. En ons allen een zegen meegeven. Vanuit uw woord. Ook vanuit ons samen zijn. Vanuit het samen zingen en het samen bidden. Zegen onze gaven, Heere. Maak het in alles wel. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u allereerst in het boek Rut. En daar beginnen we te lezen bij het 8e vers in hoofdstuk 1. Rut 1 te beginnen bij het 8e vers. Naomi met haar schoondochters op terugkeer naar het land Kanaan, dan horen we haar zeggen tegen haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder een iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij uw weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt. En ieder in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weende. En zij zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zei: keert weder, dat is dus naar Moab, mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat ze u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zei, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen baarde, zoudt ge daarna wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt ge daarna opgehouden worden en geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder en ging terug naar Moab. Maar Rut kleefde haar aan. Daarom zei Naomi: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zei: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Tot zover Rut 1. We lezen nu verder in Jeremia 48. De profetie van Jeremia, hoofdstuk 48, daar beginnen we te lezen bij het 9e vers. Geeft Moab vederen, want al vliegende zal zij uitgaan en naar steden zullen ter verwoesting worden, dat niemand in dezelfde wonen. Vervloekt zij die des Heren werk bedriegelijk doet, ja vervloekt zij die zijn zwaard van het bloed onthoudt. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest. En heeft op zijn heffen stilgelegen. En is van vat in vat niet geledigd. En heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven. En zijn reuk niet veranderd. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere. dat ik hem vreemde gasten zal toeschikken, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren en zijn vaten ledigen en hun flessen in stukken slaan. En Moab zal beschaamd worden vanwege Kamos, gelijk als het huis Israëls beschaamd is geworden vanwege Bethel, hun lieder vertrouwen. Hoe zult gij zeggen, wij zijn helden en dappere mannen ten strijde? Moab is verstoord en uit zijn steden opgegaan. En de keur zijner jongelingen is ter slachting afgegaan. Spreekt de koning, wiens naam is Heere der Heerscharen. Moabs verderf is nabij om te komen en zijn kwaad haast zeer. Beklaagt hem, gij alle die rondom hem zijt en alle die zijn naam kent, zegt, hoe is de sterke staf, de sierlijke stok verbroken? Daal neder uit uw heerlijkheid en woon in dorst, gij inwoneres, gij dochter van Dibon, want Moabs verstoorder is tegen u opgetrokken. Hij heeft uw vestingen verdorven. Sta aan de weg en zie toe, gij inwoneres van Aroer. Vraag de vluchtende en de ontkomende. Wat is er geschied? Moab is beschaamd, want hij is verslagen. Huilt en krijt, verkondigt de Arnon dat Moab verstoord is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan nu zingen als voorbereiding op de preek uit Psalm 73. Psalm 73. Er worden 3 collecten gehouden, 2 nu tijdens het zingen. De eerste collecte is bestemd voor de ondergrondse kerk. De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk en voor de instandhouding van de eredienst. Ook hartelijk bij u aanbevolen. De derde collecte wordt bij de uitgang gehouden en is eveneens voor de kerk. Heel hartelijk deze collecte bij u aanbevolen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 73. Tweede vers, ik zag met nijdig ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. En zo is er vanuit Israël wel eens naar Moab gekeken. Dwaas volk, maar ze gingen voor het oog althans op rozen. 10e vers. Hoe worden zij tot ieder schrik vernield als in een ogenblik? Hoe moeten zij het leven enden? En ook het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. De versen 2, 10 en 12 van Psalm 73. Gemeente, voor de tekst van de preek slaan we Jeremia 48 op vanavond bij het 11e vers. Jeremia 48 vers 11. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en hij heeft op zijn heffen stil gelegen en is van vat in vat niet geledigd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Jeremia 48, 11e vers, de tekst voor de preek. Gemeente, het wil bij een ontmoeting met een oude bekende nog wel eens zo gaan. Dat er gevraagd wordt, alles nog steeds bij het oude? Nog steeds hetzelfde? Ja, alles nog steeds hetzelfde. Dat kan een christen niet zeggen, gemeente. Bij een christen verandert er nogal wat. Eerst heeft de profeet Jeremia van de Heere de ernstige woorden van God aan zijn eigen volk moeten overbrengen. Ook moest hij profetieën uitspreken over Egypte, over de Filistijnen, over Tyrus en Sidon. En in hoofdstuk 48, het hoofdstuk van de tekst, moet Jeremia zich richten tot een broedervolk, namelijk tot Moab, waar Rut en Orpa vandaan kwamen. Waarvan Rut heeft gezegd tegen Naomi, uw volk is mijn volk. Maar Orpa keerde terug naar haar land en naar haar goden. Nou was dat Moab nogal een trots volk. Ze beroemden zich erop dat ze zich nooit vermengd hadden met andere volken. En daar gingen ze prat op. Ook de afgod Kamos was hun trots. En verder had Moab sterke vestingen. Tijdenlang waren de Moabieten niet door vijanden te overwinnen. En zo was Moab een zelfverzekerd, trots en ijdel volk geworden. Dat daar woonde op de hoogvlakte aan de oostkant van de Dode Zee en wat zuidelijker. Moab was destijds in bloedschande door Lot verwekt bij een van zijn dochters. Ondanks deze familierelatie is er tussen Israël en Moab een langdurige, gespannen verhouding geweest. Echter van aanvallen van de Syriërs, de Assyriërs en de Chaldeeën heeft Moab in de geschiedenis nauwelijks last gehad. Maar Israël juist heel veel. Nou, dat is dan een moment dat je het zingen kan met Psalm 73. Ik zag met nijdig ogen aan hoe dwazen, hoe Moab op rozen gaat. En mijn bestraffing is er alle morgen. Wat heeft Israël vaak moeten strijden tegen vijanden van rondom? Jeremia kan dus zeggen, Moab is van zijn jeugd af gerust geweest. Israël heeft wat dat betreft juist van jongs af het benauwd gehad. Telkens weer had Israël aanvallen, dan hier, dan daar vandaan te verduren. Jeremia laat echter weten dat Israël echt niet jaloers hoeft te zijn op Moab. Israël kwam wel telkens in de smeltkroes. Dat deed de Heere niet om zijn volk te plagen, maar om ze te louteren. Hier scheen hen het water te overstromen, daar werden zij bedreigd door het vuur. Maar God wilde louteren in het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Moab heeft in vergelijking daarmee een voorspoedige weg gehad door de geschiedenis. Een bijzondere effe baan. Maar Jeremia gaat in Gods naam profeteren dat aan Gods geduld met Moab een spoedig einde komt. Jeremia 48 beschrijft het oordeel van God dat over Moab komen gaat. Dat zorgeloze leventje van Moab, een geriefelijke en een rustige levensweg. Gemeente, laten we eens eerlijk zijn. Dat spreekt ons toch wel aan. Nou, jong zijn en geen problemen hebben, dat is even mooi, toch? En volwassen worden en zelfstandig zijn zonder tegenslagen, moeite of verdriet. En in je verdere leven altijd en in alles voor de wind hebben. En tenslotte nog een zorgeloze oude dag. Waar komen toch die idealen vandaan? Gemeente, uit de prille jeugd van de mensheid. Aan het begin van de geschiedenis genoten we als mensen een heerlijke rust. Inderdaad, dat was in het paradijs. Toen God de mens schiep, was dat met de bedoeling dat daarvan zou gelden, de mens is van zijn jeugd aan gerust geweest, zonder zorgen geweest. Echter, door de zondeval is onze natuur zo verdorven dat dit onmogelijk is geworden. De weg naar de zalige heerlijkheid die God in Christus heeft willen openen, kan niet meer anders zijn dan een weg van strijden. Als u het Bijbeltje open hebt en u hebt de tekst daar liggen, Jeremia 48 vers 11, dan wordt dat in de tekst genoemd van vat in vat geleegd worden. Een weg van strijd is dat. Desondanks is er in ons mensen een hunkering gebleven, een verlangen om van de jeugd af aan gerust te zijn tot en met de ouderdom toe. Ieder mensenhart trekt naar een levensweg zoals Moab, die van de jeugd af zonder zorgen is geweest, had. De mens die uit het paradijs verdreven is, wil toch graag leven alsof hij nog in het paradijs is. En dan hebben velen liever schijnvrede en valse rust dan geen vrede en geen rust. Gemeente, door wedergeboorte wordt dat anders. Door wedergeboorte krijgt ons hart dit verlangen. Het is mij goed nabij God te wezen. En dan komen we erachter. Het is beter met de Heere te zijn in de woestijn dan zonder God in een paradijs. Want God geeft zijn vrede niet zoals de wereld die geeft. Als de Heer iemand verlost, dan moet hij namelijk lijnrecht tegen het verlangen van ons natuurlijk bestaan ingaan. Want de weg naar het leven betekent sterven aan onszelf. Waarachtige bekering betekent het afsterven van de oude mens. Dan is het uit met de valse rust. Gemeente, als we toch eens zalig konden worden, zonder strijd, misschien staken we daar allemaal wel de vinger voor op. God en de wereld te vriend houden, dat kan zo echter niet. Er moet een keus komen, zoals dat bij Orpa en bij Rut werd gevraagd. De wereld loslaten, Moab loslaten, kost strijd. Daar komt van alles tegen op. We komen met Orpa en Rut aan de grens. Kies nu heden wie gedienen zult. Met Orpa de weg van de rust en de vrede met de wereld. Maar later eeuwig spijt en eeuwige verwroeging. Of zullen we Rut achterop gaan? die beleed: uw volk is mijn volk, uw God mijn God. In Jeremia 48 lezen we dat het oordeel over Moab vast besloten is. Dat is vreselijk. Dan mogen we wel zeggen: pas op dat het oordeel van de verrading je niet overvalt. Want dan is er onder de hand niets meer waardoor je in je valse rust bewogen wordt. De dood verschrikt niet meer. De eeuwigheid laat je dan koud. En te moeten verschijnen voor de rechter van hemel en aarde, dat maakt dan geen indruk meer. Wat ontzettend om op die manier gerust te zijn. Nee, verhard te zijn. Hoe lang al? En hoe lang nog? We vergelijken ons leven heel makkelijk met een klos garen, maar dan een hele dikke klos. Maar wie weet zitten er nog maar 1-2 laagjes op die klos. En is die dan afgewonden? We kunnen dichter bij het eindpunt zitten dan we op dit moment vermoeden. Wat moet er gebeuren? Gemeente, de valse rust moet plaatsmaken voor heilige onrust. We hebben ontdekkend licht nodig, opdat we gaan inzien dat we zondaren voor God zijn. En dan geen rust gaan zoeken buiten God. In alles wat we niet doen en in alles waar we degelijk in zijn en vroom in zijn. Want als het moet, wil onze oude mens nog wel vroom worden. Maar gemeente, wat het is, die oude mens moet sterven. Die oude mens moet sterven. Alleen in Christus is ware rust te vinden. En hij heeft het gezegd en hij zegt het nog: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar dan echte rust. En nu het beeld, gemeente, van de tekst. De tekst zegt: maar Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest. En hij heeft op zijn heffen stilgelegen. Op zijn heffen, dat is op zijn droesem. Voor de Moabieten was dit duidelijke taal. En had dat verder eigenlijk geen uitleg nodig. Want Moab was een wijnland. Vele wijngaarden waren daar aan de oostkant van de Dode Zee te vinden. De rijpe druiven werden in de wijnpersbakken gestort. Daar werden die druiven met de blote voeten getreden en uitgeperst. En het vocht, het vruchtensap, werd in wijnvaten gedaan. Grote vaten, waarin de wijn moest rijpen. Daarvoor liet men die vaten lange tijd onaangeroerd staan. Toch was er op zekere tijd verzorging nodig om een goede smaak van de wijn te krijgen. En dan moest de jonge wijn van het bezinksel worden ontdaan. Daar zaten steeltjes in en velletjes en pitjes. En dat zonk allemaal naar de bodem. Ja, dat kan niet in de wijn zitten. De wijn die moet zuiver zijn. Wel nu, om die wijn van zijn bezinksel te ontdoen, deed men dat door voorzichtig aan de zijkant van het vat, een beetje onderaan, een kraan te steken. En dan liet men het bovenste gedeelte van de wijn eruit lopen in een ander vat. En dan zo dat de drap onder in dat oude vat bleef. En de geschoonde wijn, die werd in een nieuw vat gedaan. En door dit nou van tijd tot tijd te herhalen, kon men steeds meer droesem, oftewel bezinksel, de tekst noemt dat heffen, uitzuiveren. Daardoor werd de wijn zuiverder en beter van kwaliteit en smaak. Het is dus nodig dat de wijn van tijd tot tijd in de rust wordt gestoord. Dit tot verbetering van smaak en geur. En nu zegt de tekst, Moab heeft op zijn heffen stil gelegen en is van vat in vat niet geledigd. Het beeld is niet moeilijk. Moab is op de droesem van de zonde blijven stilstaan. Die droesem, die heffen, die zonde bedierf de reuk en de smaak van Moab. Die droesem maakt de wijn, de smaak van de wijn scherp en wrang. De Heere walgt daarvan. Dat wrangen van de zonde heeft het volksleven van Moab voor God ongenietbaar gemaakt. En dat is met elke zondaar zo. Jongen of meisje, man of vrouw. Als er niet een innerlijk proces van reiniging en zuivering in ons plaats heeft, dan gaat de heffen van de zonde, het bezinksel van de zonde, ons leven voor God bederven en verwerpelijk maken. De Heere waarschuwt hiermee alle die in hun leven nooit in beweging kwamen. Die dus zo echt zeggen waar we mee begonnen met de preek. Alles nog bij hetzelfde? Ja, alles nog hetzelfde. Oeh, dat is in dit licht geen best teken. Voor de Heere is een leven dat genoeg heeft aan rust. Zeg, een leven dat genoeg heeft aan welvaart, aan genot en aan gemak en aan gezondheid en aan allerlei tijdelijke vermakelijkheden enzovoort enzovoort. En dan nog wat vroomheid en nog wat vormendienst erbij, zonder bewogenheid van hart. Zo'n leven is voor de Heere, gemeente, ongenietbaar, verwerpelijk. Laten we ons onderzoeken. Gemeente, laten we ons terdege gewaarschuwd weten. Als we genoeg hebben aan een rustig leven zonder de Heere onze Schepper. En buiten de Heere Jezus en zijn genade. En zonder de Heilige Geest en zijn werk. Wat erg als zo ons hart op zijn heffen stil ligt. Voor Adam was het in de staat der rechtheid niet gevaarlijk dat hij gerust was. Want hij had toen de heffen, dat is de droesem van de zonde, niet in zich. Maar sinds die zonde droesem op de bodem van ons hart staat, is het gerust zijn, in één woord, levensgevaarlijk. Het is diep ernstig niet wedergeboren te zijn. Het is vreselijk met onvergeven zonde voor te leven en door te gaan met de invloeden van de oude mens. Dan zit er nog volop droesem in het vat van ons leven. En dat terwijl de Heere maar lokt en roept en aandringt om ons met God te verzoenen. Dan staat ons leven zo te zien op een behoorlijk peil. Maar we staan zo hoog, omdat we zo'n dikke laag droes onderin ons vat hebben. Wilt u zo voort? Zeg, durf jij zo verder, zonder God en zonder geloof in de Heere Jezus, dus met zo'n smakeloos en vergiftigd leven? Bid in elk geval dat de Heere die valse rust wegneemt. En gemeente, wat het is, we moeten onszelf kwijt. En dat is nou zo rijk ook voor de week van de voorbereiding. Als je jezelf voor het eerst of opnieuw kwijtraakt aan de Heere Jezus Christus. Die volkomen zaligmaker. Bij wie op alles gerekend is wat u tekort komt. Het valt niet mee, het is waar. En het ligt tegen ons in. En gemeente, kan toch niet anders. Op een andere manier raken we de heffen van de zonde niet kwijt. Het is waar, wie op zijn heffen stil blijft liggen, die heeft niets los te laten. En die heeft niets op te geven. En je krijgt niet genoeg van wat dit leven en deze wereld je biedt. Totdat je ermee verloren gaat. Zoals Psalm 73 die we zongen dat ook tekent. Pas op dat die wrange smaak door die dikke laag zonde droesem in uw leven niet overgaat in een bittere verroeging voor eeuwig. Wie ver van de Heere de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Moab is van vat in vat niet geledigd, niet overgegoten en heeft niet gewandeld in de gevangenis. Dat betekent, Moab weet eigenlijk niet wat benauwdheid is of tegenwind. Velen zeggen, nou dat is toch mooi. Moab boft. En als je nu zegt, dat is erg voor Moab, dan snappen velen er niks meer van. Moet je dan verlangen naar vervolging en ballingschap? Moet je verlangen om telkens weer omgekiept te worden, net zoals de wijn? Maar als God van een zondaar, die met razende vaart naar het verderf in de hel reist, een reiziger maakt naar de hemelse heerlijkheid, en zo'n mens slaat al Gods roepstemmen in de wind, en hij verhardt zich in de zonde, is dat aantrekkelijk? Van vat in vat overgegoten te worden, telkens weer door beproevingen heen te gaan, om gelouterd te worden. Zoals een Jozef in het Oude Testament en een Daniël in het Oude Testament. Het is niet eenvoudig. Jacobus zegt dat later, alle beproeving, als die er is, dat is geen zaak van verheuging. Maar achteraf werkt die een kostelijke vrucht der gerechtigheid, die daardoor geleerd zijn. Moab heeft in de gevangenis niet gewandeld. Het volk Moab is nooit in ballingschap geleid, zoals Israël. Gemeente, dan komen we bij een punt dat mag ons ook aangrijpen. Het kan dus zijn dat we het zo verzondigd hebben dat de Heere ons niet meer beproeft en bezoekt. Dan bewaart hij de straf voor de eeuwigheid. Denk maar aan de dagen van Elimelech en Naomi. In Juda was er honger. In Moab niet. Daar was overvloed. Maar het einde is, gij zet hen op gladde plaatsen. Gij doet ze vallen in verwoestingen. Moab heeft geen banden en boeien gekend. Dat is niet zo aantrekkelijk als het lijkt. Want al Gods kinderen kennen iets van het zitten in gevangenis. Een voorbeeld, gemeente. Van nature zijn we alle gevangenen. Dat kunnen mensen begrijpen die thuis een volière hebben. Prachtige vogels. Die beestjes leven erin en ze zingen het hoogste lied. Die vogels zijn in de regel allemaal in de kooi geboren. Ze weten niet anders. Als ze eens anders wisten wat het was in de vrije natuur te leven. En zo is het nu met ons mensen. We leven rustig en zijn dik tevreden met ons bestaan in de gevangenis. Waarin we geboren zijn. We weten niet anders. En velen hippen van tak tot tak en gaan fluiten door het leven. Ze zitten op zo'n mooie tak of zo hoog tot de Heilige Geest de ogen opent en ontdekkend geesteslicht onze gevangenis laat zien. Dan ontdekken we hoe arm en jammerlijk en blind en naakt we zijn. Dat we gevangenen zijn van Satan en van de wereld en van onze verkeerde opwellingen. En als we dat gaan inzien, dan wordt het ons gebed: voer mij uit mijn gevangenis. O Heere, bevrijd mijn ziel. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Moab heeft van gevangenisbanden geen last gehad, want het meende vrij te zijn. En het zong in de kooi, in de gevangenis, het hoogste lied. Maar wie de gevangenis van binnen leerde kennen, en wie Christus daarin ontmoette, die de gevangenis gevankelijk heeft weggevoerd als de grote en machtige en heerlijke verlosser, die zal des te meer het uitjubelen: u slaakte mijn banden. Wat probeert de Satan zo'n verloste weer in zijn macht te krijgen? Hij wil daar ook nog wel eens de voorbereidingsweek voor gebruiken. Wat gaat hij rond als een briesende leeuw? En wat is de kracht van de overgebleven zonde vaak groot? En het hart is zomaar weer geboeid door het moois van deze wereld. En dat je aan het eind van de voorbereidingsweek moest zeggen: hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En dan blijkt het weer nodig dat we die herhalingsbehandeling weer krijgen, om weer van vat in vat overgegoten te worden. Of zoals die vogel die uit uw volière is ontsnapt. Wat doet de eigenaar? Hij ziet het beestje daar zitten in de vrije natuur, mooi in een boom. En hij laat zijn baas roepen. Wat doet de eigenaar? Die sluit alle vogels in het nachthok op. En dan zet hij de deur van de buitenkooi open. En hij strooit er wat voer in. En het vogeltje dat daar in die hoge boom zijn vrijheid uitzingt, vliegt even later zo zijn kooi weer in. Is het zo ook niet na ontvangen genade? Satan weet zo gemeen te verleiden, zodat we weer in zijn macht terechtkomen. Nog één keer proeven van dat oude leven. Dat kan toch geen kwaad. En zo de zonde in de armen lopen. O gemeente, als we maar van eigenaar veranderd zijn. En daar komt het op aan. Als we maar van eigenaar veranderd zijn. Als we maar uit Satans heerschappij verlost zijn. Zijn we nog niet van Satan verlost, maar wel van zijn heerschappij. Dan zitten we niet meer bij hem in de kooi. Dan staat de eigenaar buiten. Begrijpt u? De grote eigenaar met de hoofdletter. En dan zal de wettige eigenaar zeker weer komen om zijn wettig bezit. En dan is het waar. Niemand zal ze uit de doorboorde handen van Christus kunnen rukken. En dan weer terug bij de Heere. Wat blijkt het dan nodig? Weer opnieuw van vat in vat overgegoten te worden. Heere, reinig me, ook van mijn verborgen afdwalingen. Telkens weer is er vuil bezinksel in het hart. Hoe vaak moet die zuivering nou plaats hebben, vraagt u? Ik zou zeggen, laat dat elke dag zijn. Dagelijkse bekering, weet u wel, dat is nodig. Dagelijks sterven aan de oude mens. Dagelijks die opstanding van de nieuwe mens. O Heere, geef me er uw geest voor. Die dood en die levend maakt. Die vernedert en die verhoogt. Die gevangen neemt en die in de vrijheid stelt. Moab wilde er niet van weten. Wat daarvan komt, zegt de Heere, direct in het vers na de tekst. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik zijn vaten zal ledigen, leegmaken. En hun flessen, hun kruiken in stukken slaan. Dan ruimt de Heer al die stinkende vaten op, gemeente. Vanwege die vieze, dikke, drabbige droesem onderin. Mag ik vragen, nu nog jaloers op Moab? Op Moab's rust? En op al die uitbundige vogels in de gevangenis, waarin ze juichen van plezier. Nu nog klagen, mijn bestraffing is er elke morgen. Ik zag met nijdig ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. Het is niet eenvoudig en aangenaam dat van vat in vat overgegoten te worden. Het is niet aangenaam om in de gevangenis te wandelen. Maar gemeente. Iemand heeft eens gezegd. De Heere dorst geen brandnetels. Die laat hij staan. De Heere dorst het koren. Begrijpt u? De Heere dorst geen brandnetels. Hij dorst het koren. Alleen, Rut werd weduwe. Maar Orpa ook. Zo erg, gemeente, als de Heere ons eens naast Orpa zet en moet zeggen, ik heb u geslagen, maar ge hebt geen pijn gevonden. Dat is nu die onbewogenheid, die verharding. En dat is dan van een vat waar de droesem in is gebleven. De smaak ervan is bedorven. En de reuk ook. Het stinkt gewoon. Echt Moab. Van de jeugd af gerust geweest. Moab is in dronkenschap door Lot verwekt. De wijn. Heeft Moab zich nooit om zijn afkomst bekommerd? In zonde ontvangen en geboren. En dan zo'n spoor van kwade wijn door Moab's geschiedenis heen. Betekent Moab's gerustheid van zijn jeugd af. Dat hij zijn vader verachtte. En zijn moeder bespotte. En dat hij geen boodschap had aan zijn zondige ontvangenis en geboorte. En hebben wij nog vrede met onze afkomst en onze erfschuld? En heeft Moab nooit gehoord van het sterven van zijn grootmoeder? Dat was de vrouw van Lot, weet u wel? Die wel uit Sodom vluchtte, maar tegen het uitdrukkelijk gebod van de Heere in omkeek. En zodoende nooit in Zoar kwam. Heeft hem dit niets gezegd en niets gedaan? Maar gemeente, waar brachten de roepstemmen ons? Bleven we ondanks zoveel waarschuwingen onverschillig stilstaan op onze heffen? En zingen we in de gevangenis, waar we geen weet van hebben, het hoogste lied, zoals die vogels in de kooi? Of werden we van vat in vat overgegoten? Het is niet zo best als we na 30 of 10 of 2 jaar nog steeds hetzelfde te vertellen hebben over onze bekering en over onze onbekeerdheid. Dagelijkse bekering en verversing is nodig. Het oppervlak van ons wijnvat kan wel mooi zuiver lijken, maar dat zegt niet veel. Want er kan een dikke laag droesem onder schuil gaan. Ontlediging is nodig, zeker als we met Gods algemene of bijzondere genade iets geworden zijn en van God afdreven, zodat ons ik weer op de troon kon komen. Zit u daarmee? Dat vind ik nou heel moeilijk in de preek vanavond, dominee, dat oppervlak wel mooi kan wezen. Maar wat zit er allemaal nog onderin? En u weet dat de Heere ons hart kent en doorgrondt. schuilt er in ons hart soms iets kwaads of onbehoorlijks. Hoe kan ik dat weten? Dat van die droesem. Gemeente, dat is niet zo moeilijk hoor. Zo'n wijnvat met een hoog oppervlak deugt zelden. Echt waar. Want hoe meer droesem er onderin zit, des te meer staat het pijl van de wijn hoog. Maar hoe meer droesem eruit ging, des te lager staat het oppervlak. Treffend beeld van het leven met Christus. Wij maar minder worden en al meer droesem eruit. En zo wordt het al meer Christus, al meer Christus. Die volkomen zaligmaker, die lieve borg en middelaar, die alles wil zijn. Maar die zijn wijn niet vermengd met onze droesem. Wij maar minder worden. Als Christus maar meer wordt en toeneemt in ons. Dat is al minder de rust in jezelf zoeken. Of waar dan ook anders dan buiten Christus. Echte rust is er toch alleen in hem. Die vermoeide en belaste naar zich toe nodigt. Komt, eet van mijn brood en drinkt van mijn wijn die ik gemengd heb. Verlaat de slechtigheden en leef. In Moab is de smaak der zonde en de reuk van de dood gebleven. Niet veranderd, zegt de tekst. Als je dat op je in laat werken, zou je dan niet het gebed om de Heilige Geest gaan meebidden. Met de bruid uit het Hooglied. Ontwaak noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Opdat zijn specerijen uitvloeien. En er niet een stank uit mijn levensvat opstijgt naar de Heere. Dat zijn specerijen voor een goede smaak, gemeente. Waarom de bruid in het Hooglied bidt. En ook voor een aangename geur. Door de Heilige Geest verandert de reuk en de smaak van de wijn grondig ten goede. En dat is nu mogelijk door hem. Die zich zo vernederd heeft, gemeente. En dat mag u dan weer gaan bewonderen deze week en de komende zondag. Dat hij zich heeft laten bespuwen en bespotten. Hij werd verstoten en uitgestoten als een ongewenste. Nou laten we het met de woorden van de tekst zeggen. Hij werd behandeld als schadelijke droesem. Die wegkomt. Want het is beter dat één mens sterven dan dat een heel volk verloren gaat. Dat kreeg hij van de hoge priester te horen. O, als de geest ons voor die zaligmaker de ogen opent, dan ziet u dat er bloed vloeit uit zijn wonden en van zijn kruis. Het bloed der verzoening, dierbaar, dierbaar bloed. Als dat bloed u bereikt, hebt u vrede, echte vrede. Dan krijgt u eens eeuwige rust. En dat zal het hart vrolijk maken in de Heere. Meer dan de wijn. Is de zaligmaker de inhoud, het leven van uw leven geworden? Wat geurt het dan naar hem in uw leven? En wat proeven gedachten en woorden en daden dan naar hem. Ten slotte vindt er één keer de ontlediging voor het laatst plaats. Dat is als bij het sterven het lichaam des doods wordt afgelegd. Vlak voor de haven kan de branding nog hevig zijn en de storm nog zwaar. Maar wat is de kust dan dichtbij, gemeente? De kust van het land der rust. Daar woont Immanuel, die zijn kinderen dan een eindeloze sabbatsrust en vrede geeft. Die nooit meer wordt gestoord door het overgieten van vat in vat. En wat de Heere hier al gaf als een voorsmaak, is daar volkomen en volmaakt in heerlijkheid tot in eeuwigheid. En nou nog wat, gemeente. U hebt uw Bijbeltje erbij. Jeremia 48. Kijk eens wat we lezen in vers 47. Vers 47. Maar in het laatste der dagen zal ik Moab's gevangenis wenden, spreekt de Heer. Dat is het einde van dit hoofdstuk. Toch een belofte voor Moab. En zo mag u de voorbereidingsweek in. En zo mag u verder. Toch nog een belofte voor Moab. O Heer, als u dan Moab nog een belofte geeft, ontferm u zich dan ook over mij. Amen. Psalm 37, gemeente, 9e vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt, al treden ze op geen weg bezaaid met rozen. Zij wachten het heil door God hen toegezaaid. 9e vers van de 37e psalm. Laten we nu de Heere bidden en danken. trouwe en genadige Heere. We komen tot u aan het einde van deze dienst gekomen. We danken u voor de stilte van dit uur. We bidden u, Heere. Wilt u ons grondig storen in onze valse rust, als die over ons gevallen is? Maak ons wakker, Heere. Dat het mag doorklinken, ontwaak gij die slaapt, sta op uit de doden. Christus zal over u lichten, genadige Heere. Wilt u ons zo allemaal maar in behandeling nemen? En u weet in hoeverre het nodig is dat we overgegoten worden van vat in vat. Heere, we hebben het iedere keer weer nodig. Dat oude van de zonde kwijt te raken. Ook na ontvangen genade in het leven van de heiligmaking. Trouwe Heere, zend uw geest. En u, o Heilige Geest, weet wel wat er gedaan moet worden. Maar geef, Heere, dat we toch niet hoog staan met onszelf. Op het gevaar af dat er zo'n dikke laag drap in ons leven op de bodem ligt. Verlos ons van de boze, Heere. Verlos ons van het boze. Verlos ons van de zonde en van de zondemacht. Heere, verlos ons van onszelf. Dat we ons echt geheel en al mogen kwijtraken aan u, Heer Jezus Christus. Om dan het zalige te proeven van uw brood en van uw wijn die u gemengd hebt. Genadige Heere, geef in dit alles zicht op het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus. Verbroken tot verzoening van al onze zonden. En geef zicht op uw kostbaar en dierbaar bloed. Christus Jezus. Uw bloed dat reinigt van alle zonden. Dat we de kracht van dat bloed mogen ervaren. Geef Heere dat het nadenken over de woorden die we overdachten nog tot zegen mag zijn. Geef gezegende gesprekken. Geef uw zegen ook aan uw dienaar. Als hij een volle avondmaal zondag heeft en ook een dienst in de week. Heere, geef hem veel opening van het woord. En geef hem veel zegen. Ook als weer een druk winterseizoen wacht. Zegen de broeders van de kerkenraad. Elk in hun eigen taken en roeping. Stel ze tot rijke zegen. En alle werkers van de wijngaard die geworven zijn om enige taak te doen, Heer. Zegen ze, Heere. Wees ze nabij. En dat er een goede geur van hen uit mag gaan. Van zuivere wijn. Zegen kostig. En organisten, gedenk ons allen tezamen, Heer. Breng ons weer veilig in onze woning. Zie in genade ons aan, om Jezus wil. Ja, om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is uit de 66ste. Het vierde vers, looft de Heer der legerscharen, o volken. Heft een lofzang aan. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Het vierde vers van de 66ste psalm. Gemeente, gaat nu heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heer op uw weg plaatst. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.